Goedemorgen, gemeente. Ik ben deze zondag ouderling van dienst en namens de kerkenraad van onze wijkgemeente Zuidwest wil ik u van harte welkom heten in deze dienst vanuit de Bosbeskapel. Ook een hartelijke groet aan u allen die nu of op een later tijdstip in de tijd de kerk via de kerkenomroep de dienst beluisteren en of zien. Onze voorganger vanmorgen is dominee Henk Blankenspoor. Het orgel wordt bespeeld door Jolly Valstar. En u heeft al gehoord dat er een inleidende muziekstuk is met medewerking van beide dames. Dat is Marianne Mens en Ineke Helder. Die spelen altblokfluit en altblokfluit met sopraanblokfluit. Van harte welkom, fijn dat jullie dat willen doen. We gaan zo in stilte staan, een gebaar van onze eigen binnenkomst. Het licht wordt aangedragen en markeert zo het begin van onze kerkdienst in verbondenheid met allen die samenkomen tot vrede. Ons aanvangslied is lied 116 en dan zingen we het eerste, derde, vierde, zesde en achtste couplet. Ik wens u een goede dienst. We gaan nu in stilte staan. Onze hulp is in de naam van de Heer, die trouw houdt tot in eeuwigheid. Gij die ons ziet zoals wij zijn. Gij die ons ontmoet in mensen die elkaar bijstaan. Gij die ons bemint en oproept om lief te hebben.
Zullen we samen het Kyrie-gebed bidden? Heer, wij denken dikwijls dat het met ons wel meevalt. Maar het is niet meegevallen. Daarom was het kruis van Golgotha nodig. Heer, ontferm u. Samen willen we dat ook zingen. Daarom zeggen we met elkaar, Heer, sorry, voordat we uw wereld ondersteboven hebben gezet. Het spijt ons, we belijden schuld. En tegelijkertijd danken we u voor uw offer, Heer Jezus, aan het kruis van Golgotha. Uw bloed, dat reinigt van alle zonden en alle tekorten. Heer, ontferm u. En tegelijkertijd bidden we ook met elkaar. Maak ons steeds meer een nieuwe schepping van u. Maak ons mensen die heel zijn. Laat ons leven uit de kracht van uw Heilige Geest, zodat die wereld die wij ondersteboven hebben gezet weer omgekeerd wordt door u en wordt zoals u het bedoeld hebt. Dat vragen we in Jezus' naam. Heer, ontferm u. We gaan met elkaar het danklied zingen, het Gloria uit het liedboek 868, alle vijf de versen. De Heer zij met u. Ik zal u voorgaan in een kort gebed waarin we vragen of de Heer zijn woord voor ons wil laten opengaan. Heer, wij bidden deze morgen het oude gebed van de kerk door de eeuwen heen. Veni Creator Spiritus, kom Schepper Geest, ook in deze eredienst die wij hier voor u mogen houden. In Jezus naam. Amen. We hebben vanmorgen één schriftlezing door onze broeder lector. De oudtestamentische lezing, die wordt straks geprojecteerd als het goed is. En daar zal ik over spreken. Dus die gaan we niet apart lezen, omdat we er de hele ochtend mee bezig zullen zijn. Ik wil eerst vragen of onze lector naar voren wil komen en wil lezen uit Johannes 10, de versen 7 tot en met 18.
Daarom vervolgde hij, werkelijk, ik verzeker u, ik ben de deur voor de schapen. Zij die voor mij kwamen, waren allemaal dieven en rovers, maar naar hen hebben de schapen niet geluisterd. Ik ben de deur. Wanneer iemand door mij binnenkomt, zal hij gered worden. Hij zal in- en uitlopen en er zal weidegrond vinden. Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen. Maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. Ik ben de goede herder. Een goede herder is bereid zijn leven te geven voor de schapen. Een ingehuurde knecht, iemand die geen herder is en niet de eigenaar van de schapen, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen. De man is maar ingehuurd en de schapen kunnen hem niets schelen. Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen. En mijn schapen kennen mij, zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. Maar ik heb ook nog andere schapen die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden. Ook zij zullen naar mijn stem luisteren. Dan zal er één kudde zijn met één herder. De Vader heeft mij lief, omdat ik mijn leven geef, om het ook weer terug te nemen. Niemand neemt mijn leven. Ik geef het zelf. Ik heb de macht om het te geven en om het weer terug te nemen. Dat is de opdracht die ik van mijn Vader heb gekregen. Hier eindigt de schriftlezing en zingen we het aangegeven lied.
Het prachtige lied van Muus Jacobsen, Geest van Hierboven. Lied 675, allebei de coupletten. Ja, Richard, wat mij betreft mag de psalm op de muur geprojecteerd. U kunt het allemaal lezen, hoop ik. Nee, lukt het niet. Van die afstand. Het is psalm 23. Als je je bijbeltje bij je hebt, dat hoop ik, dan kun je het volgen. En als je bijbel dan ook nog in de MBG-vertaling is van het Bijbelgenootschap uit 1951, die ik in mijn predikbijbel gebruik, dan gaat het goed. Ook als u deze letters niet kan lezen. We willen het vanmorgen samen hebben over dit lied van David. Psalm 23. Terwijl ik hier sta te preken, staat er ergens op de wereld bij een open graf iemand te lezen uit Psalm 23. Terwijl wij hier met elkaar bezig zijn, is er ergens op de wereld een kapitein in een vliegende storm, met misschien het zweet in zijn handen, aan het roerwiel. En hij bidt de woorden van deze psalm. Terwijl wij dat lied van David voor ons hebben, leest een gevangene het in zijn cel. Wordt het bij het ziekbed van een stervende gebeden. Dit is wat je vroeger noemde een tophit. 3000 jaar geleden gecomponeerd door David. En al die eeuwen doorstaan in een tijd dat er niet asociale media waren zoals nu. Geen digitale snelweg. Maar dit lied heeft alles overleefd. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Als David het maakt, dit lied, dan is hij geen koning van Israël. Dat moest nog komen. Hij zit als buitenechtelijk kind, veracht door zijn broers en de rest van de familie, eigenlijk een beetje verstoten, dan waren ze van hem af, in de velden van Efrata de schapen te hoeden. Je zou van hem kunnen zeggen wat Porky zingt in die beroemde opera, weet u wel, Porky en Bess van George Gershwin. I have plenty of nothing. Ik heb zat, genoeg van niks. Dat was de toestand van David toen hij dit lied maakte als eenvoudige herdersjongen en nog lang geen koning. En toch zegt hij, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Waarom? Hem ontbreekt niets, omdat zijn Heer hem alles is. Ik, u, wij kunnen in omstandigheden verkeren dat we zeggen tegen onszelf, nou, vroeger was het beter. Vroeger had ik meer. Kan allemaal waar wezen. Maar als de Heer je herder is, dan mag je daarachter zeggen, dus ontbreekt mij niets. En zeg dat ook tegen jezelf. Als soms de omstandigheden je te veel worden. Als het huilen je nader staat dan het lachen. Als je denkt, wat ontbeer ik eigenlijk allemaal? Wat mis ik eigenlijk allemaal? De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. De juf van de kinderclub, Annie, die leerde dat de kinderen, Hartje Amsterdam. En ze zei, het is de belangrijkste zin in de Bijbel. Doe het maar op je hand, dan kan je het nooit vergeten. Begin je bij die pink, je bent nu nog klein op de kinderclub, je wordt later groter. De Heer is mijn herder. Alle vijf je vingers. En de duim is de belangrijkste, dat is de herder. Maar weet je wat zo fijn is, zei de juf tegen de kinderen daar in de Jordaan? Die wijsvinger van je, dat is mijn. De Heer is mijn herder. En die mijn, die wijsvinger, die moet je heel goed omklemmen met je andere hand. Want je hebt er helemaal niks aan als je zegt de Heer is mijn herder. Als je niet kunt zeggen hij is mijn herder. Ik was eens met een kardinaal voor de televisie. En dan word je gesminkt natuurlijk voor de uitzending, zit je naast elkaar. En terwijl de juffrouw bezig was om ons klaar te maken voor de uitzending in de kerk, waar we samen zouden voorgaan, hadden we een goed persoonlijk gesprek. En toen nam ik de vrijmoedigheid. Ik zei tegen de kardinaal, ik zou u zo graag broeder willen noemen. Hij zei, ik zou het maar niet doen. Ik zei, waarom niet? Hij zei, ik heb geen heilszekerheid. Ik weet niet of ik behouden ben, ik hoop het. Maar ik weet het absoluut niet zeker. De Heer is mijn herder. Maarten Luther zei, wat heb je aan Psalm 23? Als je niet kunt zeggen, hij is mijn herder. En het is een persoonlijke ervaring. Ik spreek u vanmorgen over een levende werkelijkheid. En terwijl ik mag preken, bid ik dat die levende werkelijkheid voor ieder van ons hier in de Bosbeskapel realiteit mag zijn en worden en blijven. Ook als je het misschien nog nooit ervaren hebt. De Heer is ook mijn herder. Mij ontbreekt niets. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. De herder in het Midden-Oosten, zoals David er een was, die staat heel vroeg in de ochtend op, al om 3:30. En dan leidt hij zijn schapen naar de beste weide, waar ze om 10:00 aankomen in de ochtend. En dan begint eigenlijk de middagpauze. De schapen die gaan eten. En als David dan zo rond 12:00 zijn kudde overziet, dan ziet hij hoe ze tevreden liggen te kauwen en te herkauwen. En dat hij ze wel heeft gedaan. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Ik weet niet of u dat gevoel ook hebt. Maar als je ziet waar de wereld allemaal mee bezig is en zijn tijd en aandacht mee vult, dan hou ik altijd zo'n verschrikkelijk leeg gevoel over. Niet in mijn maag, maar in mijn hart en in mijn hoofd. En dan denk ik, wat stelt al die drukte en vaak dat geschreeuw? Wat stelt het eigenlijk allemaal voor? Maar zo is het niet als de Heer je herder is geworden. Dan weet je wat het is om in grazige weiden te liggen. En voedsel van hem te krijgen waar je nooit meer honger van krijgt. Drinken van hem te krijgen waar je nooit meer dorst van krijgt. Zoals Jezus zegt in het evangelie. Want uiteindelijk is hij de invulling van de Heer. Hij heeft de Heer zichtbaar gemaakt. Hij is die goede herder waar we net van gehoord hebben uit dat 10e hoofdstuk van het Johannes-evangelie. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. En als je van zijn woord eet en van het water wat hij geeft drinkt, dan zul je nooit meer geestelijk tekort hebben. Maar dan weet je, ik ben bestand, al ben ik nog zo zwak in mezelf, ik ben bestand tegen elke situatie in het leven. Dit is ware spijs. waarvan de profeet Jesaja zegt, kom het maar kopen, zonder prijs. Het is gratis, het is voor iedereen, wijn en melk en wat je maar wil hebben. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden en hij voert mij aan rustige wateren. Geen schaap zal gaan staan onder een klaterende waterval of drinken van een snelvliedende stroom. Die heb je best, ook in het Heilige Land, in het land Israël. Maar ze zullen daar niet van drinken. Ze drinken alleen van rustig water. Als door de erosie, het uitslijten van de rotsbodem, er als het ware een kom in de aarde is geschapen en daar is water terechtgekomen, daar gaan ze drinken. En als er niet zo'n plekje is, dan gaat de herder bij bijvoorbeeld een waterval staan en dan maakt hij van zijn armen en zijn handen, maakt hij als het ware een levende zak en dan neemt hij het water mee en vanuit die positie bij de herder drinken de schapen het rustige wateren. Hij voert mij aan rustige wateren. Geloven is niet een kwestie van leven van de ene prikkel naar de andere, ook al zijn het geestelijke prikkels en sensaties. Geloven is drinken van het rustige water. Je hoeft er niet achteraan te gaan, ook niet theologisch. De ene mode na de andere mode. En de man is nog niet gestorven of de mode is alweer voorbij. Hij doet me nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij aan rustige wateren. Jezus is de invulling van die Sabbatsrust, waar de zevende dag bij de Joden een schaduw van was en is. Jezus is die Shabbat Shalom, die de mensen in het land Israël elkaar wensen, als vrijdagavond de Sabbat begint. Jezus is daar de levende realisatie van. Hij voert mij aan rustige wateren. En als je die Sabbatsvree hebt gesmaakt in je hart, niet één dag in de week, maar alle dagen van de week, dan weet je, dat is alleen maar een heenwijzing naar iets wat nog veel groter en veel heerlijker zal zijn als ik straks het tijdelijke met het eeuwige mag verwisselen. Als die Sabbat voorgoed aanbreekt. Hij voert mij aan rustige wateren en hij verkwikt mijn ziel. Tijdens die middagpauze, waar we het zo even over hadden, dan neemt de herder ook de tijd voor elk schaap persoonlijk. Hij kent ze, vaak bij name. En hij roept ze, één voor één, en ze komen bij hem. En hij wrijft ze over de neus en hij krabt ze achter de oren, zoals een hond dat ook fijn vindt. En er is even een intiem moment tussen de herder en het schaap. En het schaap is blij met die persoonlijke aandacht. Mag ik u eens vragen, wanneer bent u het laatst bij de goede herder langs geweest? Oh, u zegt u kent hem. U hebt geen problemen met, hij is mijn herder. Oh zeker, hij is mijn herder. Maar hoe lang is het geleden dat je liefst 's morgens vroeg een tijd van stilte hebt genomen, al is het maar een kwartiertje, om zijn woord te openen, om te bidden, om te danken, om voorbeden te doen. En zo een intiem moment tussen de Heer en u te beleven. Hij verkwikt mijn ziel. Min de stilte in je wezen. Zoek de stilte die bezielt. Zij die alle stilte vrezen, hebben nooit hun hart gelezen, hebben nooit geknield, zegt de oude dichter. En hoe waar is dat, lieve mensen, in de tijd waarin wij leven? En ook al is de gemiddelde leeftijd van ons hier in de kerk vanmorgen behoorlijk hoog, en ik geef zelf het goede voorbeeld, dat betekent nog niet dat wij makkelijk tijd nemen om door de Heer verkwikt te worden. Dan moet je in de wereld waarin wij leven, dan moet je soms voor knokken en vechten. Maar het is zo belangrijk dat er een bron is in je bestaan, waardoor je opgebouwd wordt en sterker wordt. En die bron is meer dan één keer in de week op zondagmorgen naar de kerk gaan, hoe goed die gewoonte ook is. Het is het persoonlijke, intieme contact wat wij dagelijks met de levende God nodig hebben. En Hij wil ons verkwikken. Geef Hem de gelegenheid. Hij leidt mij, zegt David, in de rechte sporen om Zijns naams wil. In het Israëlische leger, de IDF, de Israeli Defense Force, daar gaan de officieren altijd voorop het gevecht in. Het is een van de weinige legers waar dat gebeurt. Daarom is het percentage gesneuvelde officieren in Israël altijd zo hoog. Ze staan niet achter de troepen en zeggen: jongens, naar voren. Spervuur is niet voor mij. Nee, ze gaan voorop. Zij lopen het meeste gevaar. De goede herder gaat ook voorop. En wij gaan er achteraan. En als ik wel eens in mijn leven de neiging heb gehad om tegen die herder te zeggen: ga een beetje opzij, Heer, dan wil ik passeren, want ik denk dat ik ook wel de weg weet. Dan is dat dikwijls niet zo goed uitgekomen. Hij gaat voorop. Hij kent de weg die leidt tot glorie. En ik en u, wij moeten achter die goede herder aan. Hij leidt mij in de rechte sporen. Hij weet het precies. Soms rende ik naar voren en dacht ik: ach, ik weet het wel. En dan keek ik achterom en dan was ik de herder bijna kwijt. Want die had een heel ander spoor genomen. Hij wist welke kant het op moest. Hij kende dat pad, ik niet. Hij leidt mij in de rechte sporen om Zijns naams wil. Als ik me maar laat leiden en op mijn schreden terugkeer en achter Hem aan wil gaan. En dan komt David bij het midden van de psalm. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij. De Bijbel is niet alleen het woord van God, het levende woord van God, maar het is ook een boek van grote schoonheid. Dit vers, vers 4, is als het ware het scharnier van Psalm 23. Voor dit vers heeft David het over de Heer gehad. Hij. Vanaf dit moment begint hij te bidden. En dan zegt hij: Gij, U. Er staan twee woorden in vers 4. Ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij. Dat zijn bij ons in het Nederlands een heleboel woordjes. Maar in het Hebreeuws zijn het eigenlijk maar twee woorden. Mag je vergeten. Ata imadi. Gij, blijf bij mij. Blijf bij mij is één woord. En die twee woorden, die zijn het scharnier van Psalm 23. Daarvoor staan 26 woorden in Psalm 23, vanaf vers 1 tot aan vers 4. En daarna staan ook 26 woorden. En die twee woorden, Gij, blijf bij mij, zo zou je het eigenlijk moeten schrijven, als je het vertaalt. Die twee woorden zijn het hart de kern van die psalm. En dat dal waar David het over heeft, dat bestaat echt in het land Israël. Het ligt ten zuiden van de weg, Jeruzalem, Jericho. Jeruzalem ligt ongeveer 700 meter boven de zeespiegel. En als je bij Jericho bent, aan het eind van die weg, dan ben je dicht bij de Dode Zee. Dat is een van de diepste punten van de aarde. Dan zit je 400 meter beneden de zeespiegel. En dan komt er nog eens 400 meter water. Dat is het diepste punt, die spleet als het ware in de aarde, die loopt helemaal van het noorden ook van het land Israël, zo naar de Dode Zee. En langs die weg, ten zuiden van die weg, daar is dat dal van diepe duisternis. Letterlijk staat er het Salmavet, dat is de schaduw van de dood. Zo wordt het ook wel eens letterlijk vertaald. Zelfs al ga ik door een dal van de schaduw van de dood. Dat is een enge plek, donker. Inderdaad, diepe duisternis. En er is een pasweg waar de herders met hun kuddes in het Midden-Oosten langs moeten. Ook vanwege de seizoenswisseling moeten ze weer naar andere weiden. En het is een ongeschreven wet in het Midden-Oosten, dat je door dat dal van diepe duisternis, wat dus echt bestaat en wat 7 kilometer lang is, dat je 's morgens naar boven gaat en 's avonds naar beneden. Want er moeten niet twee kuddes elkaar tegenkomen. Die kunnen niet door die smalle pas. Die pas is op de meeste plekken maar 3,5 meter breed. En daarbij zijn er nog allerlei spleten in de grond. En als een schaap erin zou vallen, is die een prooi van de wilde dieren. Daarom zegt David, zelfs al ga ik door een dal van de schaduw van de dood, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. De herder let heel goed op dat geen schaap in een spleet valt en door de wilde dieren zou worden opgegeten. En wilde dieren waren er vroeger in Davids tijd nog veel meer, leeuwen en beren onder andere, dan op het ogenblik in het Heilige Land. En precies op de helft is er een moment, dan moeten de schapen met de herder in dat smalle gebeuren van die pas, dat donkere dal, moeten ze van de ene kant, van de ene rotswand naar de andere. En dan moeten ze springen. Klein stukje springen naar een richel die hoger ligt als ze klimmen. 45 centimeter hoger. En dan gaat de herder, die gaat wijdbeens over die diepe spleet staan, die wel 2,5 meter diep is. En dan haalt hij de schapen over om dat sprongetje te wagen. Maar als ze falen, dan vallen ze in die spleet. Maar ze hebben geen kwaad te vrezen. Want de herder heeft die ouderwetse herderstaf, die tegelijkertijd een stok is. Maar aan het einde heeft hij als het ware een kleine kromming. Daarom is het ook een staf. Dat is een schopje. Dat gebruikt de herder onder andere om met een steentje een schaap wat van de kudde afdwaalt, met een steentje terug te roepen. Krijgt hij een steentje op zijn, niet op zijn hoofd, maar op zijn kont, op zijn achterste. En dan weet hij, ik moet weer terug. Heb u zo'n steentje wel eens gevoeld van de goede herder? Als je een waarschuwing kreeg van hem. Maar nu gebruikt hij dat schopje, het einde van zijn stok, waardoor die stok een staf is, die gebruikt hij als bijvoorbeeld een groot schaap in die put is gevallen. En dan haalt hij met dat schopje om de nek, haalt hij dat schaap weer naar boven. En als het een klein lammetje is, doet hij het schopje onder het buikje van het kleine schaapje. Zelfs al ga ik door een dal van de schaduw van de dood, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. uw stok, uw staf, die vertroosten mij. Ik weet, ik heb niks te vrezen. En natuurlijk staat dat donkere dal, dat staat voor passages die we allemaal uit het leven kennen. Doorgangen naar nieuwe periodes, maar ook nauwe, benauwende momenten van ziekte en van zorgen en van strijd. Maar meest van al natuurlijk de passage waar we allemaal langs zullen moeten gaan als de Heer nog niet teruggekomen is. De dood. Zelfs al ga ik door een dal van de schaduw van de dood. Ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Ik heb niets te vrezen. U staat daar met uw stok en uw staf. En u vertroost mij. Ik heb als pastor natuurlijk talloze keren aan het sterfbed van mensen gezeten. En ik doe het nog wel. En er is één tekst waarmee ik de mensen altijd ontzettend heb mogen helpen en vertroosten. En dat is waar Jezus zegt in Johannes 8, vers 51. Als je in mij gelooft, zul je de dood in eeuwigheid niet aanschouwen. Je zult hem niet zien. Die generaal van de duivel. Abaddon of Apollyon, zoals die heet in de Bijbel. Die verderfengel. Je zult hem niet zien. Als jij je ogen sluit, zegt Jezus, dan sta ik in het licht op jou te wachten. Als je in mij gelooft, heb je niets te vrezen van de dood. Ja, maar ik ben bezig dood te gaan. Ik ben aan het sterven. Ja, maar als je Jezus mag vertrouwen, als je mag zeggen, de Heer is mijn herder, dan is die bij je ook. Bij die vreselijk moeilijke passage uit het leven naar dat andere leven in het hiernamaals toe, bij hem in het licht. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Gij richt voor mij een dis aan, voor de ogen van wie mij benauwen. Op die grond waar de herder langskomt met zijn kudde, daar groeien een heleboel plantjes, onkruid, ook giftige plantjes. Als de schapen die zouden eten, dan zouden ze doodgaan. Maar gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen. Die herder die gaat voorop en met dat schopje van zijn staf, van zijn stok, daar wipt hij dat onkruid uit de grond. En hij maakt op zijn tochten daar als het ware een klein brandstapeltje van. En als de schapen er 's avonds weer langskomen, langs die plek, dan steekt hij dat aan. En dan zegt hij, ga nou maar rustig eten op die goede wei en kijk maar naar die vijanden die hier verbrand worden en die ik voor je aansteek. Ik richt voor jou een dis aan voor de ogen van wie je benauwen. Je kan dat geestelijk nemen voor allerlei verkeerde leerstellingen. Dat deden we vroeger. Je moest precies zus geloven. Je moest precies zo geloven. Ik heb eens een vriend gehad, die was Neerlandicus en die solliciteerde op een christelijke school. En toen werd aan hem gevraagd, onderschrijft u de 3 formulieren van eenigheid? Als je dat tegenwoordig aan een jongere zou vragen, ze weten waarachtig niet waar je het over hebt. Maar toen wisten ze dat nog wel. En hij zei eerlijk, nee, veel van wat erin staat onderschrijf ik wel, maar sommige dingen ook niet. Nou, dan wordt u niet aangenomen. Op diezelfde school stond een leraar te vloeken als een ketter dagelijks. Maar dat was niet zo erg. Hij onderschreef de 3 formulieren van eenigheid. Maar daar bekommeren we ons tegenwoordig niet meer om. Maar er is nog steeds gevaarlijk onkruid. Meningen, filosofieën, soms zelfs predikingen die ons vertellen, ja, die Bijbel, die kan je niet zo serieus nemen hoor. En als je ervan eet en je voedt je twijfel, dan kan je heel veel kwijtraken. Maar gij richt voor mij een dis aan, voor de ogen van wie mij benauwen. Niet die verkeerde dogma's van vroeger, maar die verkeerde benaderingen van Gods woord, waardoor we ons kompas kwijtraken en gaan dolen geestelijk. Gij richt voor mij een dis aan, voor de ogen van wie mij benauwen. Gij zalft mijn hoofd met olie en mijn beker vloeit over. Als de herder 's avonds bij zijn schaapskooi komt, waar die moet zijn, dan staat er een grote aardewerke bak met olie gevuld en ook een kruik met water. Want zo'n schaap kan makkelijk verwond raken. En dan zalft hij met die olie, zalft hij die gewonde hoofden. Soms zitten daar dorens in. Soms hebben ze staan schuren tegen elkaar. Hebben ze elkaar ziek gemaakt met de schurft. Soms zijn daar slangenbeten geweest. Maar hij verzorgt met die olie van de Heilige Geest. Want daar heeft het een beeld van. Verzorgt hij de wonden die het leven sloeg. Soms hebben ze met de koppen tegen elkaar gestaan. Protestanten hebben dat veel gedaan en kerkstrijd gehad. En ze zijn verwond geraakt aan elkaar. Tegenwoordig gaat dat wat makkelijker. We worden op elkaar teruggeworpen. Maar als er wonden zijn, ook uit het verleden, de Heer wil ze met die olie van de Heilige Geest, wil die ze zalven en verzorgen. En dan heeft hij daar die kruik staan met water. Die kruik is niet geglazuurd, want dan zou het water warm worden, want glazuur, dat dicht de poriën af. Maar omdat die niet geglazuurd is, kan het water verdampen en daarom blijft het koel. En dat koele water van de Heilige Geest, dat geneest de vermoeide schapen met hun kwetsuren. En soms dan houdt hij ze dat water voor de kop en tot aan hun neus of tot aan hun ogen als ze koortsig zijn, mogen ze eruit drinken. Gij zalft mijn hoofd met olie, mijn beker, als u hun kop erin duwt als het ware, mijn beker vloeit over. En dan eindigt Psalm 23 met, ik vind dat heel mooi in de NBG-vertaling. Soms wordt het anders vertaald in Engelse vertalingen. Surely. Maar dan geeft het dezelfde gedachte weer. Dan eindigt het met ja. Psalm 23 eindigt niet met nee. Geloven is niet, je mag dit niet en je mag dat niet. En één grote vervoeging van wat je allemaal moet doen. Nee, geloven is ja. Tof, staat er letterlijk in het Hebreeuws. Goedheid, goede tierenheid en gezet, die verbondsliefde, die verbondstrouw, die zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik hoef niet het vliegtuig te nemen om daar achteraan te gaan. Ik hoef alleen maar achterom te kijken en wat zie ik dan? Tof en Gods verbondstrouw, die komen achter mij aan. Ik niet achter hun. Maar zij achter mij. Zij zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ja. Geloven is niet ja maar. Is niet tja. Of ja, het kan vriezen, het kan dooien. Een beetje van dit, een beetje van dat. Nee, ja. Uw goedheid. Uw genade. Die verbondsliefde. Die zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik hou van een Engelse vertaling die zegt, world without end. Wereld waar nooit een eind aan komt. Zonder einde. Het beste, lieve mensen, dat komt nog. De wereld zegt misschien, ach, die oudere mensen, die worden al maar ouder. En ze krijgen allemaal meer problemen. En het kan lichamelijk soms bij de een meer, bij de ander minder, steeds zwaarder worden. Maar ik mag u vanmorgen zeggen, het beste, dat komt nog. Het beste, dat komt nog. De Heer heeft het voor ons klaargemaakt. Heil en goede tierenheid zullen mij volgen. Al de dagen van mijn leven. Ik vind het geweldig om een schaapje van de kudde van de Heere Jezus te zijn. Ik heb verleden jaar mijn 60-jarig ambtsjubileum mogen vieren als predikant. Maar ik zou me geen raad weten en geweten hebben als ik als herder ook niet zelf een schaapje was van die kudde van de goede herder. Dat is zo'n geweldig voorrecht. Zonder dat had ik trouwens ook geen herder kunnen zijn. En ook nu niet. Heil en goede tierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. En ik zal in het huis van de Heer verblijven. Tot in lengte van dagen. En denk daar maar aan als je bij een open graf staat. Of wat tegenwoordig ook veel gebeurt, in een crematorium bent. Denk daar maar aan. Niet wat in de grond gebeurt, niet wat in die oven gebeurt, is de realiteit. De realiteit is, ik zal in het huis van de Heer verblijven. Tot in lengte van dagen. World without end. God zegene zijn woord aan onze harten. Amen. We gaan nu met elkaar zingen, een prachtig lied. Maar ik denk, en ook Jolly, dat de gemeente misschien even geholpen moet worden, eraan moet wennen. Maar het is te mooi om het niet te zingen. Op u alleen mijn licht, mijn kracht. 939 uit het liedboek. In Christ Alone. Er is nog een derde couplet, wou ik zeggen, maar dat is niet in het liedboek beland. Maar we gaan eerst naar de muziek luisteren. We zullen even iets horen over de collecte.
De eerste collecte is voor jong, met een hoofdletters, en biedt een plek waar middelbare scholieren 4 keer per week terecht kunnen voor een kopje thee, een rustige werkplek, hulp bij hun huiswerk en een praatje. De jongeren worden begeleid door jonge coaches uit de buurt in wie zij zichzelf kunnen herkennen. Ze hebben zelf de dingen meegemaakt, hebben doorgezet en studeren of werken nu. Zij bieden de leerlingen een luisterend oor en tips om beter met stress en problemen om te gaan. Jong is een plek waar jongeren met verschillende culturele achtergronden samenwerken en van elkaar leren. De tweede collecte is voor de jeugd van Zuidwest, Den Haag. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik geniet altijd van alle verhalen in samenklank. Elke keer weer nieuwe activiteiten met heel veel leerzaam plezier, en dat voor verschillende leeftijdsgroepen. De jeugd heeft de toekomst, en dat is in deze tijd dubbel zo belangrijk. Beide collectes uiteraard van harte aanbevolen.
Spelen, zoals u in de liturgie kunt lezen, uit Corelli, tijdens de collecte. voordat we de dienst gaan afsluiten met de gebeden, zijn er nog enkele berichten van de gemeente die Marianne ook door zal geven.
Ja, er komen nog twee berichten. Die hebben ook met de leeftijd van onze gemeente te maken. Jubileum voor mevrouw Zandbergen de Jong. Die krijgt de bloemen als goed van onze gemeente. Zij is 100 jaar geworden. En dan hebben we in ons midden nog een feestelijk echtpaar. Jan en Clara van der Plas zijn 30 maart jongstleden 60 jaar getrouwd. En zij willen ons trakteren op een lekker koekje bij de koffie. Van harte gefeliciteerd nog namens de gemeente.
We gaan bidden, niet omdat het in de liturgie staat, maar omdat bidden helpt en werkt. Als het verhoord wordt en ook als het niet en anders verhoord wordt, maar bidden helpt altijd. Ik zal u voorgaan in gebed en de gemeente weet dat als ik zeg, zo bidden wij alles samen, dat u dan als gemeente ook zingt, Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Zullen we met elkaar bidden? Vader in de hemel, we willen vanmorgen beginnen in onze gebeden met u te danken. Dat we in ieder geval zo gezond waren dat we vanmorgen konden komen. En dat we het in vrijheid konden doen. En er zijn zoveel dingen waar we dankbaar voor kunnen zijn. Maar onze gedachten gaan ook juist vanmorgen uit naar onze broeders en zusters over het rond der aarde die dat niet kunnen. Miljoenen die in meer of soms mindere mate vervolgd worden. De leidende kerk, van wie velen het zelfs met de dood moeten bekopen, omdat ze in u, Heer Jezus, geloven. Denk aan de christenen in Noord-Korea, China, maar op het ogenblik ook in het Midden-Oosten, waar de jonge mensen wegtrekken omdat er geen toekomst lijkt en waar zoveel leed en pijn is. En ook in landen als Indonesië en Egypte, waar stille vervolging heerst, maar wel heel reëel. Zo bidden we alles samen. Heer, zo gemakkelijk zeggen we tegenwoordig nooit meer wat in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. Maar het gebeurt opnieuw, ook in onze straten hier in Nederland. Daarom bidden we voor de vrede van Jeruzalem. Wie en wat ook Israël laat vallen, u laat uw oude verbondsvolk nooit los. En wij bidden voor de vrede, waar zoveel antisemitisme ook over de wereld toeneemt. We bidden voor de mensen van Iran, die niet de straat op durven en moeten leven onder een terroristisch regime. We bidden voor de mensen van Libanon, die de prijs betalen voor jarenlange terreuracties in het zuiden door een terreurorganisatie. We bidden, wees die mensen nabij en troost ze. Maar we bidden ook, Heer, voor de mensen van andere volken. Het dappere volk van de Oekraïne. We denken aan de mensen in de Soedan. We denken aan de mensen, de jongens en de meisjes, de mannen en de vrouwen die geen gemene zaak hebben gemaakt met de terreur. En in Gaza zoveel moeten lijden. Zo bidden wij alle samen. En vanuit uw trouw, Heer, niet alleen aan Israël, maar ook aan ons, bidden wij voor een beweging in ons vaderland. Als we op het ogenblik berichten krijgen dat zoveel jonge mensen in het Verenigd Koninkrijk naar de kerken gaan, misschien niet altijd de kerken die wij zouden hebben opgezocht, maar ze worden wakker geschud door uw Heilige Geest, dan bidden we, geef ook dit land waarin wij mogen leven een nieuwe kans. Heer, dat de kerk weer relevant wordt. en iets heeft te zeggen aan de maatschappij. Zo bidden wij alle samen. Wij bidden voor het gezin dat asiel heeft gekregen hier in de kerk van Sarah en Amin. En de kinderen Mariana en Miracle en Esther die hier op de lagere school zitten en die te horen hebben gekregen dat de IND een negatief besluit heeft genomen. En al gaan ze nog in beroep, Heer, wij gaan in beroep bij u. En wij bidden, wil aan dit gezin denken. Wat ook de uitkomst is, geef ze diepe vrede in hun hart. En zo bidden wij alle samen. En in stilte, Vader, leggen we de gebeden voor u neer die u ons persoonlijk op het hart bindt in deze ogenblikken. Dan mogen we tot besluit het gebed bidden, Heer Jezus, dat u onszelf geleerd hebt. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld, gelijk ook wij vergeven onze schulden aan. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in de eeuwigheid. Amen. Ik wil ook namens de gemeente ons trio hartelijk bedanken, Jolly en Marianne en Ineke, voor de versiering, zou ik bijna willen zeggen, in de kerkdienst met de mooie muziek die ze extra hebben gemaakt. We krijgen straks ook nog een tractatie met een postludium. In mijn kerk bleven de mensen dan altijd zitten, dan gingen ze nog niet opstaan. Maar ik wil geen nieuwe traditie hier invoeren. Maar ook als u gaat lopen en mij de hand schudden op het eind, luister naar de muziek, want die gaan ze straks nog voor ons spelen. En wij gaan met elkaar staande, als u dat kunt, het slotlied zingen uit het liedboek 653, de versen 1, 3, 4, 6 en 7. Open uw hart en ontvang de zegen van de Heer. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede, zijn shalom, vanmorgen en voor altijd, totdat Jezus komt.